Ik wil zoals gewoonlijk weer beginnen met een aantal gebedsonderwerpen. Misschien in de eerste plaats graag gebed voor mijn vrouw Marian. Ja, ze heeft dus last weer van haar knie, een versleten knie. En een jaar terug hebben ze dat gel ingespoten en is dat weer goed gegaan, maar nu is het weer slecht. Dus of dat je dat wel voor bidden, je moet niet bidden voor een nieuwe vrouw, ik weet dat dat toch niet... Maar wel dat haar knie verbeterd. En dan vanuit de gevangenis, weet, verleden keer heb ik gebed gevraagd voor twee mensen die van plan waren om zelfmoord te plegen. Eerst Charles, Charles laat ze zeggen. Dus die heeft de vorige keer geweigerd om naar de starstudie te komen. Dus hij had geen goesting. Dus ik heb hem ook eigenlijk maar heel, heel kort kunnen spreken. Maar... Dus ik zit er een beetje mee in, omdat hij gezegd had op 10 januari, als er geen verandering komt in mijn situatie, dan stap ik uit het leven, had hij gezegd. Nu, op die startstudie zelf, ik zei dat ook, ik zit er echt mee verveeld, mee in zo. En een van die gedetineerden, Louis, die zei, u moet daar niet mee inzitten, dus je had dat niet doen. Ik zei, oké, dat was heel raar, dat was precies zo'n pak die van mijn schouders viel zo. Dus terwijl dat Louis inderdaad ook wel heel geïnteresseerd wordt in het evangelie. Iemand die eerst in het begin zei, oh, welke zever en pakjes is dat. Maar hij wordt nu echt geïnteresseerd. Dan Patrick. Patrick zelf dus, zal vrijkomen normaal 1 februari. En ik mag hem voor verschillende keren begeleiden. Ze hebben dat gevraagd ook. We hadden ook een vergadering met de sociale dienst. En... schijnbaar Patrick zelf dus zegt dat die sociale diensten ja, toch eigenlijk echt het werk dat ik doe heel sterk appreciëren. Dus vooral een zekere Chris is daar heel erg mee begaan. En op bepaald moment met een vergadering. En dus dat is goed verlopen. Maar zijn uithangen, dat wil zeggen dus toestemming vanuit Brussel om naar buiten te gaan, die waren plots weer uitgesteld. In plaats van dat een, begin december ging geweest zijn, waren ze verplaatst naar 10 januari. Dus 10 januari en hij komt vrij 1 februari. Er is echt niet veel tijd meer om voor te bereiden voor zijn huis en zo. En ja, dus ik heb hem dat verteld en hij zat er dus ja, enorm mee verveeld. Maar ik zei, kijk, alles komt in orde. We gaan ervoor bidden. En dus... we hebben er inderdaad voor gebeden en hij zei ook, ja, ik kom hier een beetje tot rust. En dus wat blijkt nu, dat hij inderdaad ondertussen al die uithangen heeft. Dus de volgende week vrijdag heb ik al voor de eerste keer voormiddag een uithang doen. Nog vroeger dan dat er eigenlijk bedoeld was. Dus, Chris, dus die sociaal assistent, had gevraagd van, ja, zei ze, geloofde hij ook misschien? Dus dat je zoveel keer met Yvan ook spreekt en zo. En hij had gezegd, ja, ik moet nog een paar archeologische bewijzen krijgen. Dus over Egypte en zo. Maar ik ga hem nu natuurlijk vrijdag zeggen, ja, maar je hebt al bewijzen genoeg gekregen. Ik zeg, we ben ervoor. Het was nu om, tegen 10 januari ging je antwoorden krijgen. Ik zeg, het is al in de chakos. Een dag erop heb je al antwoord gekregen dat het toch doorgaat. Dus, maar bid daarvoor. Dus Patrick en Charles blijven nog een gebedsonderwerp. En ja, het is dus wel altijd boeiend. Dus, maar ik zie dus ook door jullie gebed ja, dat die dingen plots omslaan en zo. Dus het, ja, het is iedere keer wonderlijk. Oké, goed. Ik wil eigenlijk vandaag beginnen met... lukt dat? Ja, voilà. Met een paar vragen. Wat mag je als christen niet meer doen? Zeg een keer, allee, je zult dat trekken. Wat? Vloeken? Ja. Vlaams. Vlaams, ja. Nog dingen? Wat? Liegen, ja. Stelen, ja. Te 10 geboden, ja, dat is juist, ja. Dus je kunt zo'n eindje doorgaan. Ik heb ook nog een andere vraag. Wat zou je als christen wel moeten doen? Getuigen. Ja. Bidden. Wat? Zijn woord lezen. Ja, juist? Zingen, ja. Of prijzen, ja. Er komt een heleboel dingen in, maar ik betrap er mij soms op dat we toch heel vaak zo werken met een soort weegschaal zo, hè. En dat we toch rap zo neigen van, allee, als christen doe je dat toch niet, hè. Of als christen zou je dat toch moeten doen, hè. Nog nooit zo in je gedachten geweest zo van, allee, wat doet die daar nu, hè. Doe dat toch niet als christen, hè. En nochtans denk ik dat dat ja, eigenlijk niet de juiste manier is. Hé. En ik wil het aantonen met een paar heel rare verhalen dat ik gevonden heb in de Bijbel. En het eerste, dat gaat hier over het verloren schaap. We kunnen dat misschien een keer nemen in Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs hoofdstuk 18. Ik heb dat ook altijd een heel raar stukje gevonden. Hè. Matteüs hoofdstuk 18 vanaf vers 12. Wat dunkt u indien een mens in het bezit is gekomen van 100 schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de 99 op de bergen laten en heen gaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo bestaat bij je vader die in de hemel is, de wel niet dat één dieser kleinen verloren gaat. Dat is toch een raar verhaal, hè? Dus het gaat over een herder, heeft 100 schapen. En je verliest er één en je laat die 99, staat er hier in de bergen achter. Hè? In het Lucas-evangelie staat hetzelfde verhaal, staat er zelfs in de wildernis, hè? Achter. Hè? Om dat ene schaap te zoeken. Vind je dat logisch? Dat is toch een rare situatie. Hè? Dus tegen dat hij terugkomt, kunnen er weer al een heleboel verloren gelopen zijn. Hè? Als ze in de bergen achterblijven. Hè? Want het staat nergens, ook in het Lucas-evangelie staat er niet, dat er een soort bewaker werd aangesteld, ondertussen voor bij die andere 99 schapen te zijn. Heel raar. Hè? En dan zegt hij nou erbij, dat hij zich meer zal verheugen over die 9, dat ene schap dat hij gevonden heeft, dan over die 99 die niet verdwaald waren. Je zegt, dat is toch iets raars, hè? Wel, ik wil het vandaag hebben, en we hebben het ook al gezongen, hè, Amazing Grace, over genade. Hè. Een heleboel dingen in Gods woord, en ook de manier waarop dat God denkt en God handelt, ja, die voor ons onbegrijpbaar zijn. Hè. En genade wordt ook soms beschreven als onverdiende goedheid. Hè. Wel, we hebben het ook vandaag al gevierd, ook het avondmaal. Hè. Kunt u begrijpen dat de schepper, want zo wordt hij heel vaak in de Bijbel ook genoemd, Jezus Christus, dat hij zelf een schepsel wordt, hè, dat hij mens wordt, dat hij leidt voor ons, hè, dat hij aan het kruis gaat, dat hij sterft voor ons, dat hij ook de dood overwint. Ja, wij vieren dat. Allee. Ik weet niet of dat hier iedere week is, maar in onze gemeente vieren we dat iedere week, het avondmaal. Ik kan daar niet bij. Hè? Wij kunnen dat niet begrijpen. Dat is genade. Hè? En dat is hetzelfde ook van ook, ja, oké. Okay. In de gevangenis zeggen ze soms, hè, de cipiers zeggen dat, Ivan, hè, hij, ik heb dat zeer al een keer gezegd, hij had hun hemel verdienen, hè, met dat werk te doen. Hè? En ik zeg, nee, ik ga dat nooit kunnen verdienen, hè. Maar ik heb al ander nieuws, ik heb hem gekregen al, hè. Ik heb het al gekregen. Hè. En ik zeg, dat is ook de reden waarom dat ik hier kom, niet om een soort, om het te verdienen, nee, om juist te zeggen, je kunt dat ook krijgen, hè, gratis. Het enige wat je moet doen is je leven geven, hè. Overgeven en zeggen, kijk, ik ga ermee stoppen. Hè. Want natuurlijk, dat zou een beetje te simpel zijn, maar ik zeg, God vraagt gewoon om ons zondig leven opgeven. En ik zeg, ja, raakt er door in de gevangenis, dus waarom zou je dat niet opgeven? Hè? Dus het trekt toch op niks. Hè? En als ik zo nadenk ook, ja, ik kan ook bijvoorbeeld niet begrijpen waarom dat ik christen geworden ben. Uit de hele familie ben ik de enige. Hè? Mijn broer heeft 4 jaar theologie gestudeerd, heeft ook lessen gegeven, altijd godsdienstles, maar hij gelooft niet. Hè? Hij gelooft niet. Onlangs was er ook een kozijn die zo'n beetje in probleem zat. En dan stuurt hij daar een tekstje bij. Dat hij zegt, maar allee, Johan, jong. Staat er een keer niks in over God zelfs. Hè? Hoe is dat toch mogelijk? En terwijl ik gleed door het leven. Hè, ik heb dat vizier al een keer gezegd. Dus ik heb nooit herexamens gehad uiteindelijk. Hè. Mocht direct, waar ik stage deed beginnen op mijn werk. Ben altijd in een leiderspositie geweest. Behalve een keer 6 maanden niet. Hè. Maar voor de rest altijd... een mooie job had. Hè. Een mooie vriendin had ik, die ondertussen al 42 jaar mijn vrouw is. Hè. En innerlijk wordt ze mooier en mooier. Hè. De rest ga ik in het midden laten. Wat? Nee. Straks gaan we met ruzie weg, denk ik. Ja. Maar het is ongelooflijk als je gaat naar bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 1. Hou je vinger bij Matthäus hoofdstuk 18, maar bij 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 26. Hoofdstuk 1, vers 26, daar staat er: ziet slechts, broeders, wat hij waard toen hij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen mens zou roemen voor God. Dus dat is inderdaad, als je kijkt naar ons, naar de gemeentes, hè, ja, moest je zelf mogen zo dat samenstellen, hè, en je zou zeggen van, kijk, die en die moet daar zeker in, want dat is iemand die goed kan spreken en die kan... Hè. Nee, dat gebeurt dus niet. Hè. Dat gebeurt niet. Hè. Integendeel, God kiest degene uit waarvan dat je denkt, allee, die zou ik nu toch er niet uitkiezen. Zo, hè. Dat is zo, hè. Zoals ik zelf. Hè. Maar het is ongelooflijk dat God juist het zwakke kiest om juist zijn sterkte daar doorheen te tonen. Dat is zo. Ik heb al vaak gehad dat ik dacht van, oh, moest die tot geloof komen? Nee? Amai, dat zou een beetje getuigenis zijn. Niet eens, hè? Dus, het is soms heel iemand anders dat ik nooit verwacht had, die tot geloof komt. En inderdaad, God gebruikt hem. Hè? Dus dat is genade, dat is eigenlijk genade. Hè? Dus we waren eigenlijk allemaal, zoals bijna in die tekst zie staan, niemendalkes. In de omgeving, naar de omgeving toe, de meeste toch, hè. Dus, maar toch gebruikt hij ons. En natuurlijk, als je kijkt in het Lucas-evangelie, we gaan dat nu niet opslaan. Staat er ook wel bij dat het gaat over die 99 schapen. Dat gaat over, dat is naar de fariseeën gericht. Hè, die dus de indruk hadden dat ze geen verloren schapen waren. Hè. Dus dat is al een eerste nuance dat ik wil aanbrengen aan de tekst. Het gaat wel degelijk over... een schaap die beseft dat hij verloren is. Zoals bij de verloren zoon. Hè. En niet over die andere zoon die denkt van... ja, ik heb geen redding nodig. Ik ben hier goed bezig. Dat is geen enkel probleem. Dus ik weet nog ook... onlangs dus bij een starstudie in de gevangenis... was er ook Danny noemt hij. En op een bepaald moment was ik bezig over de zonde... Hè. En hij gaf zo'n duw aan zijn gebuur en zei, kijk, dat is over ons dat gaat. Hè. Wij zijn die slechtste, zegt hij. Hè. Ik zeg, nee, het is geen waar, zo. Het is geen waar, zo. Ik moest hier eigenlijk ook zitten. En ja, wat heb jij gedaan? Hè? Oh, ik zeg, ja, ik heb verschillende moorden gedaan volgens hè, dat Jezus zegt. Hè. Want ik heb verschillende keer overspel gepleegd. En ik zeg, ja, heb jij dat allemaal gedaan? Ja, ik zeg, ja, wat kijk, het staat in Matthäus hoofdstuk 5. Hè. Je moet nog maar... iemand, een vrouw met begierige ogen aankijken, hebt al overspel gepleegd. Oh ja, ja, ja. Maar ja, ik zeg, het gaat over hoe dat God ons bekijkt. Hè. En ik zeg, dus ik ben evengoed zonde. Ik heb al verschillende moorden gepleegd. Hè. Als ik soms in het verkeer bezig ben en snij me iemand af, moesten mijn ogen dan zo mitraillette geweest zijn. Hè. Dan ging dat één slagveld geweest zijn. Hè. Maar ja, het is niet gebeurd. Ik zeg, nee, gelukkig niet. Hè. Maar ik zeg, dat zou moeten gebeuren. Ja, dan zou ik toch eigenlijk wel... Maar ik zeg, zelfs jullie hè, zijn dus niet de slechtste. De slechtste zijn degenen die niet ervaren, die niet toegeven dat ze slecht zijn. Hè. Want dus die ene man die dat zei, dus die zegt ook dat hij Jezus aangenomen heeft. Hè. Ik zeg, nee, kijk, zo werkt het niet. Het is heel gans omgekeerd. Dat is weer genade. Hè. Dat is helemaal omgekeerd. Goed, ik wil nog zo'n raar verhaal brengen. En dat is in Matthäus, we zijn toch weer in Matthäus hoofdstuk 20. Matthäus hoofdstuk 20. En dat gaat over de gelijkenis van de arbeiders en de wijngaard. Ik lees het even. Hè. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij met de arbeiders eens geworden was voor een schellingsdaas, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. En hij zeide tot hen, gaat ook hij in de wijngaard en wat billijk is, zal ik u geven. En ze gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen, waarom staat hij hier de hele dag werkloos? Ze zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zei tot hen, gaat ook hij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatste tot de eerste. Toen zij die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes en ze zeiden, deze laatsten hebben 1 uur gewerkt en hij hebt hem met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt hij het niet met mij eens geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Goed, een heel raar verhaal. Dus morgens, ik denk dat er rond 6 uur in de morgen was, begint er dus 1 groep in de wijngaard te werken. Hè? En ze komen overeen om dus 1 schelling per dag te krijgen. Dat was een goed dagloon eigenlijk. Dan het derde uur, dat is rond 9 uur, werd een tweede groep aangesproken. Het zesde uur, dat is rond de middag, een derde groep. Het negende uur om 3 uur in de namiddag ook een groep. En dan het elfde uur om 5 uur, moet dat ongeveer zijn, in de namiddag nog een groep. En 's avonds betaalt hij dus het loon uit. Verondersteld dat het ongeveer rond 7 uur in de avond was, dus dat wil zeggen dat die eerste groep ongeveer al 13 uur aan het werk was. Hè. Die andere groep maar een paar uur uiteindelijk. Hè. En die laatste groep heeft dus heel de dag rondhangen en ik ga even mijn neus snuiten. Dus die laatste groep heeft de hele dag rondhangen op de markt, midden in het oogstseizoen. Hè. Dus dat zou dus niet de beste werkers zijn dat ze eruit gekozen hebben. Hè. Als ze er al een hele dag moet rondhangen, terwijl dat hoogseizoen is. Hè. Maar de laatste groep hè, zal dus ook nooit zijn schade hebben kunnen inhalen. Ze zullen dus die 13 uren dat die anderen gewerkt hebben, niet kunnen inhalen. Dat kan ook niet. Hè. En dus de eerste groep ergert zich niet over het loon, maar ze ergen zich vooral over het feit dat die laatste groep evenveel krijgt als die eerste groep. Je moet je nu een keer inbeelden, zelf een keer nadenken, tot welke groep zou jij rekenen hé, als arbeider? Ik weet niet, ik ben zelf al 44 jaar christen. Wie is er hier nog niet zo lang christen, bijvoorbeeld? Ja, hoeveel jaren denk je ongeveer? 3 jaar, ja. En je naam is?
Melissa.
Melissa, ja. Wel, Melissa is 3 jaar tot geloof ik 44 jaar. Hè. Dus ik zou kunnen zeggen, ja, maar ja, hè, ik heb dus al enorm veel werk kunnen doen, hè, in godsdienst. Hè. En ja, Melissa, dan maar 3 jaar. Hè, en we komen hierboven en zij krijgt ja, dezelfde beloning, misschien zelfs meer hè, dan ik. Dan zou ik kunnen zeggen, amai jongens, dat is hier toch wel raar. Heer, dat is hier niet juist. Hè. Dat is hier niet juist. Hè. Maar nee, de Heer doet dat dus niet. Hè. Hij zegt niet van, oké, maar gaan we kijken wat je verdiend hebt. Nee, nee. Hij zegt zelf hé, wat hij wil geven. En ik heb daar lang zitten ook over nadenken, hé, maar eigenlijk is dat toch mooi. Hé. Dus dat wil zeggen, iemand die op latere leeftijd ook tot geloof komt, hé, ja, het is niet zo van, ja, maar ik ben hier meer, ik ben al langer christen hé, dan hij en zo. Hé. Nee, nee, dus wij kunnen nog loon krijgen, hé, dat juist hetzelfde is als iemand die al heel lang christen is. Dus dat betekent ook dat we niet moeten zien naar elkaar, hè. Dat we elkaar gewoon als gelijkwaarde, als gelijk mogen beschouwen. Dat is genade gewoon, hè. Dat is genade. En ik ben daar toch zo content voor, hè. En dus dat zeg ik ook tegen de gedetineerden die tot geloof komen, hè. Die zitten nog in een heel moeilijke positie, hè. Ik zeg, ja, hij bent nu eigenlijk een broer van mij, hè. Ik zeg, we staan op dezelfde hoogte, hè. Ja, maar zeggen ze, ja, maar als ik buiten kom, dan ga ik het een en ander doen voor de Heer. Ik zeg, nee, het begint hier al. Hè. Het begint hier al. En ik zeg, wat je hier doet, hè, is zeker op zijn minst evenwaardig als dat ik daar de zondag, de preek doe, of ik weet niet wat allemaal. Hè. Ah, ja, ik zeg, ja, dat is zo. Hè. Ik zeg, de Heer bekijkt ons op een heel andere manier dan dat wij zouden bezig zijn. Dat is pure genade. Hè. Dus, God houdt van ons om wie hij is en niet om wie wij zijn. Hè. Dat is het prachtige daaraan. Hè. Dus God blijft God en hij staat boven alles en hij is liefde. Hè. En dat is zo belangrijk. Nu, ik heb ook gezien in de Bijbel dat de apostelen bijvoorbeeld, die konden heel goed rekenen. Hè. Wist je dat? Ze konden heel goed rekenen. Bijvoorbeeld, je kent ook Judas Iscariot, hè? Die kon heel goed rekenen, maar die wist ook een beetje geld apart te slaan. Zo, hè? Dus was een dief, staat er zelfs op een bepaald moment. Hè? Hij stal uit de kas. Hè? Maar ook Petrus kon heel goed rekenen ook. Hè? Bijvoorbeeld toen Jezus verscheen op het strand, hè, nadat hij opgewekt was. Hè? Toen zeiden ze, ja, is dat wel u? En dus, ze waren zodanig verschoten, ze waren aan het vissen. Hé, en Jezus zei van, oké, werp u net hé, daar. En dan staat er in het Johannes-evangelie, dus Johannes kan ook goed rekenen, dat zij 153 vissen vingen in dat net. 153 vissen. Moet dan een keer tellen zo. Een vis die aan het kronkelen is, 153 vissen. Ik ga ook soms gaan vissen, maar bij mij moet je niet zoveel tellen zo. Hé, als ze, soms is het 1, 2 en dan zie je wel hoe kronkel zo. Hé. Dat is gemakkelijk te tellen. Maar 153 vissen, dat is het een en het ander. Nu, Petrus heeft nog zo'n een sommetje gebracht. Kijk, en dat staat hier in Matthäus hoofdstuk. Wat is dit? Matthäus 18. Ja, Matthäus 18. Je ziet hoe wat er daar staat. En daar staat er. Hoeveel keer moet ik mijn broeder vergeven? Nu, in die tijd was het zo dat de rabbis leerden dat je toch tot 3 keer toe moest proberen iemand te vergeven. Hè. En Petrus dacht, ik ga een beetje overdrijven. Hij zegt, tot 7 keer toe. Hè. En nee, zegt Jezus, tot 7 x 70 keer. Hè. Ik heb dat hier al een keer verteld ook. Hè. Dat is in totaal 490 keer. Hè. Ik heb dat mopje ook verteld, waarschijnlijk van, wij zijn 42 jaar getrouwd, dat mijn vrouw plots zou zeggen van, ja, Ivan, vandaag is het, ik doe haar soms een keer pijn, hè, en dat is toch 489 keer. Zeg ze, dus nog één keer en het is gedaan. Hè. Maar ik heb gelukkig nog een tekst gevonden die nog veel straffer is. En in Lucas hoofdstuk 17, daar staat er, hè, zie toe op jezelf en in uw broeder zondigt, bestraf hem. En indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij 7 maal per dag tot u terugkomt en zegt, ik heb berouw, zult hij het hem vergeven. Ik heb dat ook een keer geteld, ik heb het samengeteld. Dus als je bijvoorbeeld in 1 jaar, wil dat zeggen dat je 2555 keer moet vergeven. Ja, en maal 42 in mijn geval, ik denk dat het nog niet zo erg is. Dus dat nog niet zo erg, dus... Ja, het is natuurlijk bedoeld om te tonen van, kijk, dit is oneindig. Hé. En dat is ook wat ik wil zeggen, genade is eigenlijk niet te berekenen. Het is niet te berekenen. En daarom is dat zo prachtig. En ik weet, in heel wat huwelijken loopt dat heel anders. Hé. En zeggen ook een of andere partner, het is genoeg geweest, hé. Dat is de limiet. En dat is het voordeel dat wij kennen, omdat wij die genade kennen. Lukt het, denk ik toch, onze Peter om juist dat wel te doen. Waarom? Omdat er altijd die stem is in ons die zegt, nee, hij moet de stap zetten. Hey. En dat is amazing, hey. Dus dat is wonderbaar iedere keer. Dus ik hoop dat ook die genade, hey, dat jullie motto wordt. Hey. Ik had eerst motto geschreven en dat toont een beetje... Ja, diep in mij, wat een verlangen dat ik soms heb zo, hé, voor een motto, maar daar is er nooit van gekomen. Maar laat de genade uw motto zijn. Hé. En waarom? Wel, dan wordt het veel gemakkelijker om een ander te vergeven. Dan wordt het ook gemakkelijker om jezelf te aanvaarden. En dan wordt het ook veel makkelijker om niet altijd zo in een kramp te leven van... Als christen doe je dat, als christen doe je dat niet. Nee, alstublieft, laat ons daarvan loskomen. Hé. En dan wordt het ook mogelijk om God lief te hebben, om dankbaar te zijn. Hé. Om hem groot te maken. En dan ga je ook zien dat als dit je motto wordt, hé, dan gaat die druk op je schouders plots heel wat lichter worden. Hé. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. En het enige wat de Heer wil, en dat vind je in... 2 Korinthe hoofdstuk 12, dat kunnen we misschien al een keer opslaan. 2 Korinthe hoofdstuk 12. Vers 9. Nu, ook een herkend stuk, dat is als Paulus bidt voor zijn... Waarschijnlijk zijn oogprobleem dat hij heeft. Hè. En dan zegt de Heer, hè, in hoofdstuk 12, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen terwille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, hé, ik weet niet of dat heel daar ook zo naar uitziet. Hé, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen terwille van Christus. Ik moet zeggen, het eerste moment ben ik daar niet zo enthousiast voor. Hé. Hé? Maar toch is dit hetgeen wat God ons naartoe wil brengen, zodanig dat die genade meer en meer door ons kan werken. Hé? En zo kunnen zeggen, ja, dus enkel genade, je moet niks meer doen. Wel, ik vond nog een spreuk, en die kun je ook op een of andere manier in de Bijbel terugvinden, van een visje, en die zegt, hé, God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Ik vind dat eigenlijk mooi gezegd. Hé. God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Hé, zoals de verloren zoon mag komen zoals die is. Hé. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Mag ik nou samen met jullie bidden. Heere, dank u dat we mogen beseffen, Heer, dat u een God bent die genade is, Heer. Bij, wij onverdiende goedheid. We hebben dat allemaal niet verdiend, Heer. We hebben dat gewoon gekregen van u, Heer. En soms op een heel andere manier dan dat wij dat zouden regelen en arrangeren, Heer. Maar dat is prachtig, Heer. Het is prachtig om iedere keer te beseffen, Heer, dat wat wij ook uitgemeten hebben, Heer, en hoe vaak dat we ook falen, dat we altijd weer mogen terugkeren. En dat u ons vergeeft, maar meer nog, dat u ons ook wilt gebruiken iedere keer in uw koninkrijk. Dat is iedere keer wonderlijk om vast te stellen. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.